Goedemorgen, broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes en gasten in ons midden. Fijn dat we elkaar vanochtend weer in de kerk kunnen ontmoeten. Heel hartelijk welkom. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die de dienst thuis met ons meebeleeft. Mijn naam is Henk Nieuwenhuis. Ik ben verbonden met de kerkdienst vanuit de Christengereformeerde Kerk. Ik ben in deze kerk aan de Buitennieuwstraat in Kampen. Vanmorgen gaat onze eigen predikant dominee Hakvoort voor. Voor de volgende mededeling vraag ik u, voor zover dat mogelijk is, te gaan staan. Op zaterdag 9 maart is op de leeftijd van 80 jaar overleden Jan Korf. Hij was dooplid van onze gemeente en woonde in de Vijverhof. De begrafenis is afgelopen donderdag 14 maart plaatsgevonden op de begraafplaats Bovenbroek te Kampen. Laten we hem een moment van stilte gedenken en daarna zingen Psalm 103, 8 en 9 in de oude berijming. En laten we zover mogelijk daarvoor gaan staan. Na de psalm kunt u even blijven staan. Namens de kerkraad wens ik iedereen een goede en een gezegende kerkdienst toen. Laten we nu samen zingen Psalm 133, vers 1.
Gemeente, nu we bepaald zijn bij onze eigen vergankelijkheid als mensen, in het gedenken van Jan Korf, die overleed, bijzonder is het dat we dan iedere kerkdienst mogen beginnen met de hulp te verwachten en ook uit te spreken die we mogen hebben op de Heere, de machtige God die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk waar hij aan begon. En dan moet u denken aan de werken in de schepping, de schepper van hemel en aarde, maar dan moet u ook denken aan zijn werken in de kerk en in ons leven als gelovigen. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Dus bij de confrontatie met de dood mogen we weten, de dood heeft het laatste woord niet, maar onze Heere God. En hij groet ons vanmorgen met genade en vrede voor u en voor jou. Van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. Het is de lijdenstijd, u zult dat ongetwijfeld weten. We lezen straks ook weer een gedeelte uit het lijdensevangelie van Jezus. En het lied dat we nu zingen, dat past daar helemaal in deze tijd. Via Dolorosa, een lied van Sela. Laten we luisteren naar de wil van God voor ons leven. En u zult ook ongetwijfeld weten dat dat met één woord kan worden samengevat, het woordje liefde. En ik wil daarom vanmorgen ook luisteren naar het vermaan van de apostel van de liefde, zoals hij genoemd wordt, Johannes. Wat hij schrijft in zijn eerste brief, hoofdstuk 4, vers 7 tot en met 16. Waarna we het opwekkingsbundel zingen. U maakt ons één. U bracht ons tezamen. En dat is eigenlijk het thema van de preek zometeen ook. Dat God ons bij elkaar brengt. En waar uw wil wordt gedaan, dat bindt ons samen. Opwekking 194 straks. Na het luisteren naar Gods gebod. Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat wij door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien, maar als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen. Dat we in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. En we hebben zelf gezien waarvan wij nu getuigen, dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Tot zover.
Thank you.
Zullen we samen bidden om de zegen van de Heere God in deze dienst? Ja, Heere God in de hemel, zo is het inderdaad. En dank u wel dat u ons daar weer bij het lied hebt gezongen, bij bepaalde. Dat ons samenkomen hier vanmorgen, en betrokken zijn op deze dienst thuis wellicht, uiteindelijk niet ons eigen idee en ons eigen initiatief is. Nee, het is wat we ook lazen van de apostel. Dat niet wij het zijn die u hebben lief gehad. En dat daar allemaal mee begonnen is. Maar u maakt ons één. En u bent het die ons heeft lief gehad. En die door uw Heilige Geest in ons de wederliefde naar u toe wekt. Heren, dat zet onze bijeenkomst vanmorgen in een heel speciaal licht. Dat we naartoe getrokken zijn. Misschien op een bepaalde manier wel tegen wil en dank. Ja, dat moeten we belijden, tegen wil en dank, Heren, want wij zijn niet degenen die u lief hebben. Het begint niet bij ons en als het aan ons zou liggen om het in stand te houden, Heren, dan zouden wij hier niet zitten. Dan zou uw kerk er niet zijn. En daarom prijzen we en danken we u als de God die steeds opnieuw dat initiatief neemt. Die steeds ziet, Vader in de hemel, naar uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Naar zijn volbrachte werk. En dat hij het is die zijn kerk samenroept en in stand houdt. Alle tijden door. Dwars tegen de weerstand van buitenaf in, maar ook van binnenuit, vanuit onze eigen harten. Tegen onze wil en soms ook wel tegen onze dank. Heer, en daarom bidden wij of u ook het loflied op wie u bent, ook zelf in ons hart wilt leggen en op de lippen. Dank u wel dat u ons het aanreikt vanuit uw woord. En wilt u ons zo zegenen, ook voor morgen. Als we mogen lezen over u, Heer Jezus, die geleden hebt en gestorven bent aan het kruis. En dat u dat had gedaan hebt, pas kon zeggen, het is volbracht. En dat we daaruit mogen leven als kerk. Elke dag opnieuw. En daarmee mogen beginnen als kerk. Elke week opnieuw. Heren, dat hebben we ook nodig. En we ervaren dat met name ook deze zondag weer. Nu we moesten beginnen met het bericht van een overlijden van Jan. Heren, sommigen van ons waren er ook bij afgelopen weken bij zijn begrafenis. En dat maakt verdrietig. Steeds weer opnieuw bepaald te worden bij de vergankelijkheid van onze mensen. Bepaald te worden bij het feit dat het zo hard lijkt dat wat we ook tot stand kunnen brengen in ons leven, uiteindelijk breekt het ons een keer bij de handen af. Er komt een punt achter te staan en het houdt op. Zoals wij het voor ogen zien. Dan brengen we ook, zo is het ook weer gebeurd met Jan, iemand naar de begraafplaats. En we kijken in een open graf. En dan worden relaties die er waren, met familie, met de gemeente ook, worden verbroken. Ontbinding. Heren, we bidden samen voor de familie die achterblijft. De kinderen, alle anderen die Jan kenden, die van hij deel uitmaakte in het leven. Heren, wilt u in rouw en verdriet de trooster zijn. En ook met ons als gemeente. En bepaal ons door het woord ook van vanmorgen met uw volbrachte werk, Heer Jezus. Dat wij mogen leven vanuit Pasen. Heren, als we verdrietig zijn, misschien ook vanmorgen. Als een gedenken van iemand ons herinnert aan geliefden die we moesten loslaten. Heere God, kom ons dan tegemoet. En geef ons hoop dat u niet loslaat het werk waar u aan begon. Hoor zo ons bidden, om Jezus wil. Amen. Kindermoment zie ik staan op mijn briefje. Dus, jongens en meisjes, als je wilt, u mag naar voren komen, even vooraan gaan zitten. En dan is er iemand die even iets vertelt over, dat doet Nico, over het project. Het is een project, hè? Nou, we zijn benieuwd en dan gaan we nog een lied zingen. Even kijken, nou is er... Oké. Nicole, het gaat niet helemaal goed. Kijk, je moet nog even ingrijpen. Oh nee, het lost zich op.
Nou, prima. Dankjewel, Bas. Goedemorgen, allemaal. Stel nou, je gaat morgen naar school toe en het is pauze en je loopt op het schoolplein. Je bent gezellig aan het spelen met je vrienden. En je ziet in de verte iets gebeuren. Er zijn ook twee kindjes. Ja, het lijkt eerst alsof ze met elkaar aan het spelen zijn. Maar als je toch wat dichterbij gaat lopen, dan zie je dat daar iets anders aan de hand is. Ze zijn niet aan het spelen. Eén jongetje is heel erg boos en het andere jongetje is heel erg verdrietig en lijkt wel een beetje angstig. Want dat jongetje dat verdrietig is, dat zit op de grond. En dat boze jongetje, dat staat. En als je nog wat dichterbij komt, dan zie je ook dat hij hele gemene dingen zegt. En dat hij dat andere jongetje ook schopt en slaat. Eigenlijk is hij heel erg gemeen. En het andere jongetje is aan het huilen en is heel erg bang. En als je daar dan staat en als je dichterbij komt, dan denk je natuurlijk, dit kan niet. Hier moet iets aan gebeuren, want je wil natuurlijk dat jongetje dat zo bang is, ja, die wil je helpen. En dat andere jongetje, dat moet opbouwen, want dat kan niet, zo kan je niet gedragen, natuurlijk. En misschien is dan wel het eerste wat in je opkomt, ik moet ervoor zorgen dat het gemene jongetje stopt met wat hij doet. En dan loop je naar hem toe. Ja, misschien geef je hem wel een duw. Of ja, doe je misschien een beetje hetzelfde als wat hij aan het doen is. Dan word je ook boos. En dan wordt het misschien wel van kwaad tot erger. Is dat verstandig om te doen? Ik zie jullie nee schudden. Want wat kun je nog meer doen, Lias?
Je moet zeggen... Jongetje, ga even stoppen met pesten.
Ja, precies. Stoppen met pesten, dat is een goeie. Wat kun je nog meer doen als je dat ziet gebeuren? Je hoeft het niet altijd alleen op te lossen, hè? Kan nog iemand anders helpen? Bas?
De juf.
Ja, de juf of meester kun je erbij halen, inderdaad. Een volwassene kan helpen ingrijpen. Dat is misschien toch wat fijner. Dat je, nou, je kan altijd zelf proberen om te zeggen, stop daarmee. Maar het kan ook heel goed dat dat jongetje daar niet zo goed naar luistert. Dan is het goed om iemand erbij te halen. En sowieso, uit dit verhaal, jullie schudden allemaal nee. Toen ik vroeg, is dat goed om dat jongetje zelf zo hard aan te pakken? En waarom is dat niet goed? Zie je weer dezelfde vingers? Is er misschien nog iemand anders die een idee heeft? Jara?
Dan moet je diegene helpen.
Ja, je moet diegene helpen. En waarom is het niet goed om iemand te schoppen of te duwen? Wie weet dat? Ja, weet jij?
Stop hou op zeggen.
Ja, dat is ook een goede oplossing. Stop hou op. Dias, weet jij het?
Als je nou niet schopt, dan wordt hij niet boos op jou. En als je dat wel doet, heb je een dikke probleem.
Ja, dan heb je misschien zelf ook een probleem. Dat is ook inderdaad waar. En waar ik een beetje naar op zoek was, is het is eigenlijk ook helemaal geen goede oplossing om geweld te gebruiken. Want iemand die dat ook zei, dat was de Heere Jezus. Want het verhaal waar het vandaag over gaat, misschien kan die nou vandaag wel naar het plaatje. Ja. We gaan eens even goed kijken. We hebben het over Petrus in de voorbereiding naar Pasen. En misschien zien jullie wel op het plaatje wie dat is. Petrus is diegene met het zwaard. Ja. En je ziet, wat zien jullie daarachter? Die man met die, of die mannen met die, die lantaarns, zeg maar. Wat zien jullie daar? Wat zijn dat? Weet je het niet meer?
Soldaten.
Ja, soldaten inderdaad. Want wat gaat er gebeuren? Jezus wordt gevangen genomen. En dat is eigenlijk ook iets. De leerlingen van Jezus, Petrus was daar er een van. Ja, die stonden er eigenlijk bij en die zagen het gebeuren. Net als dat jij zeg maar ziet dat iemand op het schoolplein gepest wordt. En die wilde Jezus heel graag beschermen en helpen. Want die dachten, ja, dat kan toch niet zomaar. Dat kunnen we Jezus toch niet aandoen. Nou, en Petrus was vooral een van diegenen die, nou ja, die deed gelijk wat in hem opkwam eigenlijk. Die trok zijn zwaard en die sloeg een van de soldaten daarbij. En raakte die zo een oor eraf. En wat zou de Heer Jezus daarvan gezegd hebben? Wat ik eigenlijk net ook zei. Je mag geen geweld gebruiken. En hij gaf ook nog een paar andere redenen. Hij gaf namelijk 3 redenen om het niet te doen. Je mag geen geweld gebruiken, want dat is niet hoe God het wil. Hoe mensen met elkaar omgaan. He, jullie hoorden het misschien net al wel. Was wat lastiger wat de dominee net zei. Maar liefde voor elkaar. Dat is heel erg belangrijk. Beneden horen jullie dus het hele verhaal. Het is best wel heel erg spannend. En horen jullie dus, moeten jullie goed luisteren naar de 3 redenen die de Heer Jezus geeft. Waarom Petrus niet had moeten doen wat hij had gedaan. En dan ben ik even op zoek naar het plaatje voor vandaag. Oh, die ligt er nu wel. Super. Van dichtbij. Wie wil hem nu neerleggen? Wim en Teun samen, vinden jullie dat goed? Jongens, ja, pak maar vast. Het is aan deze kant, jongens. En dan zie je hier. Oh, die moet ik even uit. Ja. Zien jullie hoe die moet? Ja, heel goed. Dus gaat het verhaal nog verder. 7 luikjes worden het. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Nog 2 zondagen. Ga zingen.
We gaan samen lezen uit Johannes 19, vers 17 tot en met 28. En dan zingen we Psalm 22, vers 1 en vers 7. En de laatste regels van vers 7 van Psalm 22, dat gaat over de lijdende rechtvaardigen, Psalm 22. Ze kennen voor een stervende geen schaamte. En ze delen reeds, al dobbelend, zijn kleren, hun tot een buit. En dat zullen we ook lezen. Dat gebeurt bij de kleren van Jezus in Johannes 19. Jezus werd weggevoerd. En hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats. In het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op: Jezus van Nazareth, koning van de Joden. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. En omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. De hoge priesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: u moet niet koning van de Joden schrijven, maar deze man heeft beweerd: ik ben de koning van de Joden. Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven, was het antwoord van Pilatus. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren. Voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar: laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag. Zo moest in vervulling gaan wat de schrift zegt: ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad. Dat is wat de soldaten deden. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en haar zus en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria van Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling: dat is je moeder. Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Toen wist Jezus dat alles was volbracht. Tot zover. Laten we zometeen na de preek gezang 303 zingen. 1, 2 en 5. Het bekende lied De Ware Kerk des Heren dankt aan zijn dood het leven. En uit Johannes 19 lees ik nog een keer, want daar wordt onze aandacht vanmorgen bij bepaald, die passage van de vrouwen en Johannes bij het kruis, vers 25. En tot en met 27. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, haar zus en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria van Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling van wie hij heel veel hield, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling: dat is je moeder. Vanaf dat moment nam die leerling haar tot zich. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de preek van vanmorgen gaat over de kerk. Hey, denk je misschien, het zou toch eigenlijk over het lijden en sterven van de Heer Jezus moeten gaan. Dat is toch de periode van het jaar waarin we nu leven. En we hebben ook nog, we hebben daarbij aansluitend een gedeelte gelezen uit het lijdensevangelie van Jezus. Hoezo de kerk? De kerk die komt wel weer, een andere keer. Nou, dat van dat die kerk wel weer een andere keer komt, er lijkt mij reden genoeg voor ons om het toch maar eens even over de kerk te hebben vanmorgen. En ik doel dan even op een andere typering van de tijd waarin wij leven, behalve dat het lijdenstijd is. En je bent geen vreemde in kerkelijk Jeruzalem, dan weet je dat het voor ons kerkverband als christenvermeerde kerk ook een spannende tijd is. Als je het een beetje volgt, het kerkelijke nieuws, dan weet je dat er allerlei spanningen zijn in ons kerkverband. En ja, dat er vragen zijn of we wel verder met elkaar kunnen als kerken. Over een dikke maand dan komen alle kerken bij elkaar. Alle kerken sturen 2 vertegenwoordigers naar Veenendaal. En dan komen we bij elkaar. En dan gaan we over die vraag nadenken. Bespreken. Kunnen we bij elkaar blijven? En zo ja, kan dat. Hoe moet dat dan? Het convent. En er liggen een aantal opties op tafel om over na te denken. Waarvan er 1 is om de kerk, ons kerkverband, maar te ontbinden. Ontbinden. Dat is een woord dat gebruik je in een sterfproces. Het gebeurt met een lichaam als het gestorven is. Dat ontbindt. Dat verbrokkelt. Stof ben je en tot stof zul je terugkeren. Daar hebben we het over. Voor wie niet christenvermeerd is en voor wie het allemaal niet weet. Nou, dat is even de situatie. En u kunt misschien zich indenken dat als je wel christenvermeerd bent, dat je zwaar op het hart kan liggen. Dat je het over de kerk hebt om te kijken om die te ontbinden. En dan is toch ook weer de sprong met het hele lijdensevangelie ook weer niet zo heel groot. Want de kerk wordt in de Bijbel ook weer het lichaam van Christus genoemd. We hebben gelezen in Johannes 19 over het stervende lichaam van Christus. En nou is het natuurlijk niet zo dat het lichaam van Christus, zoals Christus aan het kruis hangt, dat dan de kerk is. De kerk is niet gekruisigd, zo niet, maar toch gaat het vanuit het Bijbelgedeelte. Dat is niet wat ik iets verzin of zo. Of wat ik erbij bedenk. Maar vanuit dit Bijbelgedeelte gaat het over de kerk vanmorgen. En daarom lees ik nu eerst ook uit de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 54 voor. Een geloofsbelijdenis over wat wij van de kerk geloven. Wat geloof je aangaande de heilige katholieke kerk? Dat de Zoon van God van het begin van de wereld tot aan het einde, zich uit de gehele mensheid een gemeente vergadert, beschermt en in stand houdt door zijn geest en woord in de eenheid van het ware geloof. Een gemeente die tot het eeuwige leven is uitverkoren en ik ben daarvan een levend lid en zal dat eeuwig blijven. De Zoon van God, die zich uit de hele mensheid een gemeente vergadert, beschermt en in stand houdt in de eenheid van het ware geloof. Gemeente, daar gaat het vanmorgen over. Ja, en we lazen over het lijden van Jezus. De Heer Jezus is nadat hij verhoord is door Pilatus, nadat hij door Pilatus een en andermaal onschuldig is bevonden, Pilatus heeft hem toch overgegeven aan zijn soldaten om hem te executeren. En zo wordt Jezus door die soldaten meegenomen om gekruisigd te worden. De laatste loer die Pilatus de Joden nog draait, dat is met dat bordje wat Pilatus aan het kruis laat spijkeren. De beschuldiging, de koning van de Joden. De Joodse leiders proberen dat ongedaan te krijgen of veranderd te krijgen. Dat Jezus gezegd heeft dat hij dat is. Maar Pilatus houdt zijn poot stijf. Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. En daar hangt hij. De koning van de Joden als een verachtelijke misdadiger. Dat, die verachting, die schande, die straalt natuurlijk af op zijn onderdanen, de Joden. De koning van de Joden. En dan zit de taak van de soldaten erop. Zo staat het er ook in vers 24, tot zover de soldaten. Als ook zij de schriften hebben vervuld door het laatste wat van Jezus nog is. Om dat van hem af te pakken, zijn kleren, dat te verdelen. En dan nog één ding. Het laatste dat Jezus doet voordat hij kan sterven. Jezus' laatste wilsbeschikking. Zijn testament. Dat is altijd iets wat heel gewichtig is. Hè? Iemands laatste woorden, vlak voordat hij sterft. Zijn laatste wens. Zijn laatste dingen die hij graag gezien wil hebben. Of gedaan, dat gedaan wordt. Misschien heb je het wel eens meegemaakt. Je vader of moeder of nou, wie dan ook. Daar ben je ook op gespitst. De laatste woorden, daar luister je naar. Als iemand nog een laatste wens heeft, die zul je vervullen. We luisteren vanmorgen, gemeente, naar het laatste wat Jezus beslist, vlak voordat hij sterft. Dus dan moet je opletten. Wie zijn dat die laatste wilsbeschikking van Jezus horen en meekrijgen? Nou, van de vele volgelingen die Jezus had, zijn er uiteindelijk nog vier vrouwen, die staan daar bij het kruis, en één man, Johannes, de schrijver van het evangelieboek. Eén van de 12 leerlingen die er nog bij is. En één van die vier vrouwen is Jezus' moeder, Maria. Dat is even zo'n aspect, daar ga ik nu niet, daar gaat de preek nou vanmorgen niet over, maar ja, daar kun je eigenlijk, daar moet je even bij stilstaan. Dat een moeder zo staat bij die paal waar haar kind aan wordt geëxecuteerd, daar hangt hij te lijden en te sterven. Het is een heel beroemd middeleeuws lied, hè, wat we daaraan overgehouden hebben. Door heel veel componisten, een uitvoering gemaakt, Stabat Mater Dolorosa. Zij staat daar. En ook Johannes dus. Peter is ook nog heel lang gebleven. Was meegegaan tot bij het verhoor van Pilatus. Maar tijdens dat verhoor is hij op een gegeven moment huilend weggevlucht. Toen hij 3 keer had ontkend dat hij bij Jezus hoorde. Alleen Johannes nog. Van de 12. En hij is getuige van het sterven van Jezus. En hij heeft het ons nagelaten in zijn evangelieboek. En op die manier maakt Johannes iets heel bijzonders mee. Namelijk dat één van die laatste woorden van Jezus, één van Jezus' kruiswoorden, speciaal voor hem is. De Heer Jezus heeft een aantal kruiswoorden uitgesproken, dat weet je misschien wel. Als je het vanuit de verschillende evangeliën bij elkaar neemt, kom je op 7 kruiswoorden. Johannes die levert ons er 3 over. En één van die laatste woorden van die stervende Jezus is dus speciaal gericht tot Johannes. En met dat laatste kruiswoord brengt Jezus iets tot stand tussen Maria en Johannes. Dat doet het woord van Jezus. Dat heeft kracht. Vrouw, zegt Jezus tot Maria, vrouw, zie je zoon. Kijk je zoon. En dan tegen Johannes, kijk je moeder. En zo worden Maria en Johannes aan elkaar gegeven. Johannes, zo staat er, Johannes neemt Maria bij zich. Wat is dat, hè? Wat gebeurt daar? Nou, als je dat dan wat na zou gaan in allerlei boeken, uitleggers, commentaren, dan zeggen er heel veel, nou kijk, ja, dit is dan weer typisch Jezus. Prachtig. Hoe hij voor de mensen zorgt. En in dit geval, hoe hij voor zijn moeder zorgt. Die alleen achterblijft. Die mee moet maken hoe haar oudste zoon daar hangt te sterven. Een oudste zoon, hè, die een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. Voor zijn ouders. Maria, weduwe. Dat nemen we aan, maar want van Jozef is al heel lang geen sprake meer in het evangelie. Maria als weduwe zou anders aan haar lot worden overgelaten. Maar, nee, Jezus zorgt voor haar. Hij trekt zich haar lot aan en hij zorgt ervoor dat ze niet onverzorgd achterblijft. En zo, daarom geeft hij Maria aan Johannes. En kijk eens, dat doet Jezus terwijl hij hangt te lijden en te sterven aan dat kruis. Je zou zeggen, dan heb je toch al genoeg aan jezelf. Maar nee, de Heer Jezus ter voeten uit. Dat hij nog weer denkt, niet aan zichzelf, maar aan die ander. En dat is iets wat je natuurlijk heel diep raakt. Zo is Jezus. En op zich doe ik niks af aan de waarheid van dit gegeven. Dat Jezus zorgt voor de anderen en niet aan zichzelf denkt. En zo ook voor zijn moeder zorgt. En toch is het niet de bedoeling van Johannes als hij dit zo noteert. Om dat aan te geven. Ook al niet gemeente, omdat Maria natuurlijk niet onverzorgd achterblijft. We weten dat Jezus broers heeft gehad. En zussen, maar ook broers. Dus ja dan, ook als een van de kinderen sterft, dan zullen de andere kinderen de zorg voor moeder overnemen. Oké. Maar dan zou het toch in ieder geval de bedoeling van het kruiswoord van Jezus zijn, om aan te geven dat we mensen die verdriet hebben en rouwen, zoals Maria, dat we die niet troosteloos achter moeten laten. Dat je naar elkaar om moet zien. Als Jezus niet meer bij ons is, om ons te troosten, fysiek, nou dan geeft Jezus hier een aanwijzing dat we elkaar moeten troosten en erbij moeten zijn, in moeilijke tijden. Dat zal de betekenis zijn. Nou, op zich ook een hele mooie betekenis en ook, dat is ook de bedoeling van de christelijke gemeente en van gewoon ook mens zijn met elkaar, dat je naar elkaar omziet en elkaar helpt. Maar dat is niet de bedoeling van dit kruiswoord. Vrouw, zie uw zoon en kijk je moeder tot Johannes. De bedoeling van dit kruiswoord, gemeente, is dat daarmee Jezus zijn kerk sticht. koning, Jezus, regeert over zijn graf heen en hij sticht de kerk. Daar gaat het hier vanmorgen over. Vanuit dit Bijbelgedeelte, vanuit die versen met dat gedeelte over Maria en Johannes. Het gaat over de nieuwe gemeenschap van mensen die door de Heer Jezus aan elkaar gegeven wordt. Nou, en dat is dat zijn de woorden die moet u meenemen uit deze preek vanmorgen. In de komende tijd. Wat Jezus hier doet. Hij geeft deze twee aan elkaar. En in die twee geeft hij zijn kerk aan elkaar. Als broeders en zusters. Jezus maakt ook iets los. Hij maakt ook een relatie los. Die met zijn moeder. Dat moet je ook opvallen. Want hij zegt niet tegen Maria moeder, maar hij zegt vrouw. Dat herkent u misschien nog, hè? Uit het begin van dit evangelie. Bij de bruiloft van Cana noemde Jezus zijn moeder ook zo, vrouw. Nu is mijn moment nog niet gekomen, zegt Jezus daar. Ook hier klinkt vrouw. Het moederschap van Maria, zou je kunnen zeggen, daar zet Jezus een punt achter. En hij spreekt Maria aan als een van zijn volgelingen. Een van de vrouwen die hem dienen. Maar met dat hij een relatie losmaakt, he, dat, van dat moederschap, smeet hij ook een nieuwe relatie. Die tussen Maria en Johannes. En Maria krijgt een zoon terug. Een volgeling van Jezus. Johannes krijgt op zijn beurt de verantwoordelijkheid voor een volgelinge van Jezus. Dat is wat hier gebeurt, gemeente. Jezus sticht een nieuwe familie van God, zou je kunnen zeggen. Wie de wil van de Vader doet, die is het die mijn broer en mijn zus en mijn vader en mijn moeder is, heeft Jezus een keer gezegd. Nou, daar gaat het hier om. En dat doet de stervende Jezus. De kerk van Christus dankt haar leven en haar bestaan aan de dood van Christus. Dat moet u eens even goed bedenken vanmorgen. Hier moest Jezus voor sterven. Dat wij als kerk bestaan. En dan kun je plaatselijk denken. En breder. Dat we bestaan. Dat heeft het leven van onze Heer Jezus Christus gekost. De vergeving van zonden. Waardoor wij als kerk mogen bestaan. En dat Christus de Heilige Geest heeft gegeven aan de kerk. Het komt allemaal voort uit het offer wat hij hier brengt aan het kruis. Allemaal te danken aan het sterven van Christus. Gemeente, kijk nou vanmorgen eens zo. Vanuit dit Bijbelgedeelte. Wat hier gebeurt. Kijk nou zo eens om je heen. Naar elkaar. Doe dat maar eens. Naar je broeders en zusters om je heen. Als je dat dus doet, nou, dan zijn erbij, die ken je misschien heel goed, door en door. Ben je mee opgegroeid misschien wel, hier in Kampen. Er zijn erbij, die ken je helemaal niet. Allemaal vreemden voor je. En de een is veel ouder dan jij. De ander is nog wel jonger. Nou, hoe dan ook. En de een vind je misschien heel aardig. En de ander, nou, die ligt jou niet zo. Maar wij zijn door Christus aan elkaar gegeven. Vrouw, je zoon, en kijk, je moeder. Wij zijn door Christus aan elkaar gegeven. En dat voelt misschien soms als dat we tot elkaar veroordeeld zijn. Je hebt soms een indruk, hè, krijg je dan op dit moment, als je dan als christen gereformeerd bent en dan gaat het over het kerkelijke, dus kerkelijke spanningen, dan voelt het alsof we tot elkaar veroordeeld zijn. En dus hebben we het dan over, ja, dan hebben we het over ontvlechten, zo'n woord wat circuleert. Ik gebruik vanmorgen het woord ontbinden. Gemeente, daar hebben we het dan over nu. Moet je eens voorstellen. Wat zal Jezus daarvan vinden? Dat wij het hebben over ontbinden. Aan elkaar gegeven, notabene door de stervende Christus. Hoe ver zijn wij weggedwaald bij het Bijbelse spreken en denken over de kerk? En dan staat er nog zo heel veel zeggen bij, hè, daar eindigt deze passage mee. Toen wist Jezus dat alles was volbracht. Toen. Na dit kruiswoord. Nadat hij zo zijn kerk als gemeenschap van mensen, een nieuwe gemeenschap van mensen die de wereld ingestuurd wordt, heeft gesticht. Toen, niet eerder, kon hij sterven. Niet eerder nadat hij Maria en Johannes zo aan elkaar gekoppeld heeft. Gegeven heeft. Dan kan hij sterven. Dan kan hij gerust zijn leven leggen in de handen van de Vader. Het is volbracht. Als hij gezorgd heeft voor die samenbinding van zijn lichaam, de kerk. En dan hebben wij het gemeente straks op dat convent over een maand over hoe we met zo weinig mogelijk schade de boel kunnen ontbinden. Het zal toch niet waar zijn dat Christus tevergeefs gestorven is. We hebben het straks over de kerk, op het convent. En we willen al eerder als gemeente ook bij elkaar komen. Daartoe zijn we opgeroepen, dat gaan we al eerder doen over een paar weken, in april. Ook als gemeente bij elkaar komen om over deze dingen na te denken. Nou gemeente, hoe zullen we dan naar elkaar kijken? Vrouw, je zoon. Zoon, je moeder. Er is een lijdenslied, dat zingen we in deze tijd van het jaar heel graag. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Nog een moment, als je dat nou werkelijk meent, als dat werkelijk een gebed is. Leer mij, uw lijden recht betrachten. En dan hoor je dit kruiswoord klinken over de kerk. Nou begrijpt u, hoop ik, waarom we vanmorgen vanuit dat leidersgedeelte uit Johannes 19 moesten hebben over de kerk. De Zoon vergadert, beschermt en houdt in stand voor zichzelf een gemeente in de eenheid van het geloof. En u weet het, de verhoogde Christus, verhoogd aan het kruis. En dan heb je Maria, en dat is Johannes. En een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. Toch? Amen. We zullen samen danken en bidden. En we bidden voor onze zuster Jannie Schinkel in het ziekenhuis, die daar werd opgenomen met hartklachten. We bidden voor broeder Adrie van Dijk, nog in het ziekenhuis. Morgen hoopt hij naar Minnesotis te gaan. En we danken met even de Henny Visser, die opa en oma werden. Dat waren ze al maar voor de zoveelste keer. En werd een dochter, een zoontje werd geboren. Sorry, een zoontje bij Bouwina in Nijkerk. Bouwina en Wouter. In Nijkerk. Zullen we samen danken en bidden. Heere Jezus, koning van de Joden, koning van uw kerk, bewijs ons uw genade. Heere, dat we bidden, nu we bepaald werden bij een van uw laatste woorden, vlak voordat u het offer van uw leven bracht aan het kruis. Een van die laatste woorden, dat u niet kon sterven voordat u toch eerst ook de kerk hebt gesticht. En ons als broeders en zusters aan elkaar hebt gegeven. Bewijs ons uw genade, Heere, dat wij dat steeds weer die neiging hebben om dat uit het oog te verliezen. Dat wij over de kerk denken en spreken als een groepje mensen die wij hebben uitgekozen. Waar wij wel brood in zien, dat een bepaalde zin zou hebben, dat de kerk er zou zijn. En dat het bij ons begint. Dat wij het zijn die daar onze energie wel in willen steken. En dat wij dan zoeken naar een plekje waar we ons wel thuis voelen. Waar het gros van de mensen ons wel ligt. En waar we ons wel bij aan kunnen sluiten. Heere, uw woord vandaag kwam van een hele andere kant. En we moeten een hele anders leren denken. En bekeer ons daarom. Bekeer ons daarom, Heere God. Persoonlijk en als kerken. Om te leren denken vanuit u. Vanuit uw roeping, Heer Jezus. Vanuit uw werk van bij elkaar brengen. U kon niet sterven voordat u het fundament daarvoor hebt gelegd. Beginnend met die twee, onderaan het kruis. Heer, misschien mankeert dat ook wel aan ons. Dat we die plek niet meer kunnen vinden. Dat die zoek geraakt is, dat kruis van u in ons leven. Maar het begint aan de muur hangen. Maar dat wij als schuldige, zondige mensen, met al onze initiatieven, maar dat allemaal zelf proberen steeds weer en het lukt niet. En dat we dat erkennen. En dat ons startpunt ook elke keer weer onderaan dat kruis moet zijn. Heren, als wij als kerken, hier plaatselijk en breder, als dat gesprek voor ons zal zijn, geef dat het startpunt mag zijn. Het kruis. Want, Heer Jezus, u bent toch heel eerlijk in dat als wij volgelingen van u zijn, werkelijk, dat dat ons kruisdragers maakt. Een kruis raken we nooit kwijt. Heren, misschien voelt het dan als een kruis. Om elkaar te accepteren. Om elkaar te erkennen. Als een broeder of een zuster. Maar als u daarvoor uw leven hebt gegeven. Het zal toch niet te vergeefs zijn. Heren, die geest, daar bidden we om. In ons eigen hart en leven, in ons eigen gemeentelijk leven, in ons kerkelijke leven. Bewijs ons die genade. Ook als we dan over een maand dat convent hebben. En met elkaar spreken. Hoe het verder moet. Heren, dat die akelige woorden ons op de lippen zullen besterven. ontbinden, ontvlechten, al die dingen meer. Dat we ons realiseren, dit kan zo niet. Want u bent het die ons aan elkaar gegeven hebt. Heren, we bidden zo voor de eenheid van uw kerk wereldwijd. Dat verliezen we ook niet uit het oog. Met al die kerken die er zijn. En met kerkelijke namen. En ja, we weten van de schisma's. Heren, het roept ook om de komst van uw koninkrijk in volmaaktheid. Ook daar zien we dan naar uit. Daar bidden we om. Wijs ons die genade. Omdat wij maar zo weinig leven vanuit het kruislijden en de opstanding van u, Heer Jezus. Breng uw volmaakte rijk van eenheid en liefde. Breng het naar ons toe. Maak alles nieuw. Ons, deze wereld, hemel en aarde. Zo bidden wij. En we leggen het in uw handen. Ons kerkelijke leven. En daar ligt het toch goed. We bidden voor elkaar ook persoonlijk. En we leggen elkaar in uw handen. Vanmorgen bidden we voor onze zuster Jannie Schinkel in het ziekenhuis. We danken u dat u haar leven spaarde. Dat ze weer wat op mag knappen. En geef haar uitzicht dat ze weer thuis mag komen. Maar bovenal, dat ze uw nabijheid ervaart. Dat u haar vertrouwen in de overwinningsmacht van u, Heer Jezus, ook over ziekte en dood heen, dat dat vertrouwen gesterkt mag worden, steeds opnieuw. Hier zo bidden we ook voor onze broeder Adrie van Dijk en voor zijn vrouw Arie, voor de kinderen. Ook als Adrie de komende week weer dichterbij komt hier in Kampen, daar danken we u voor. Maar ja, we weten ook hoe moeilijk het is voor Adrie en Ali. Nu ineens het leven heel anders is geworden. Adrie van toch een gezond iemand, zo ineens zo afhankelijk. Heer, wilt u hem daarbij zijn? En ook als hij maar heel moeilijk kan duidelijk maken wat er in hem omgaat. Ook voor hem bidden wij om vertrouwen. En dan soms zijn er toch weer van die lichtpuntjes. Bij alle verdriet wat er kan zijn en alle zorgen die we kunnen hebben, waarover ook. En dan laat u weer een kindje geboren worden. En daar danken we u voor, Heere God. Tekenen van uw trouw, dat u inderdaad doorgaat. En zo danken we samen met Evert en Henny dat ze het in hun familie weer mochten meemaken. Dochter Bawina, die een zoontje kreeg. Dat het een gezond kindje mag zijn. Dat het goed mag gaan met moeder. Heren, de kinderzegen, daar mogen we u voor prijzen en voor danken. En wilt u zo met het kindje zijn dat het mag opgroeien? Als een lid van uw lichaam, Heer Jezus. En daar heeft dat kindje ook niet om gevraagd. Het zal het teken van uw verbond ongetwijfeld krijgen. Zonder dat het daar zelf het initiatief voor neemt. Want ja, Heer Jezus. Zo doet u dat. U bent het die roept. U vergadert vanaf het begin van de wereld, uit de hele mensheid, uw gemeente bij elkaar. En u beschermt die. En u bent die dat in stand houdt. Heren, dat is waar we uiteindelijk u op vertrouwen. Amen. Dan gaan wij onze gaven geven voor de dienst van de Heere God. En na het zegengebed over de gaven zingen we ons laatste lied met gezang 476, 2 en 4.
Ik wil met u het zegengebed over de gaven uitspreken. Goede God, zegen onze gaven die wij van u ontvingen. Leer ons beeld van u te zijn. Door armen eten te geven, vreemdelingen op te nemen, zieken te verzorgen, gevangenen te bezoeken, maak ons tot levende getuigen van uw liefde. Amen.
Vanmiddag, gemeente, hopen we met elkaar het vervolg van dit hoofdstuk samen te lezen en daarna te luisteren. Allen weer hartelijk welkom, 5:00 vanmiddag hier in het kerkgebouw of betrokken op de dienst thuis. U hoeft nu ook nog niet meteen naar huis, hè, dat weet u, koffie en thee en dergelijke staan beneden klaar. Gemeenteleden, en ook als u te gast bent, hartelijk uitgenodigd om daar nog even gebruik van te maken en elkaar te ontmoeten. En zo mogen wij heen gaan in vrede, dragende en ook uitdragende de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.